Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe GridTalk Formule 1 podcast, aflevering 14 van seizoen 4 alweer. Dit keer reisde het Formule 1 circus af naar de laatste echt Europese race van het seizoen op het circuit van Monza. Met de tifosi in grote getalen aanwezig werd het een Italiaans feestje met een in het rood geklede Monegask die als winnaar uit de strijd kwam na een tactisch steekspel. Vanuit een warm München ga ik erover praten met de vaste analisten Arie Meijer.
Hey, hallo.
En Alexander Kriep.
Ja, dag jongens.
Heren, vanwege mijn vakantie heb ik het helaas moeten doen met een uitgebreide samenvatting.
Ernstig hoor.
Maar,
ja.
Ja, sorry. Maar het was wel echt een uitgebreide samenvatting, dus ik hoop dat ik alles gezien heb.
Nee.
Ik heb echt ontzettend genoten van de strijd. Nee, ik heb niet alles gezien. Maar goed, de belangrijkste dingen dat ik die gezien heb. Ik heb ontzettend genoten. Jullie ook?
Het moest even op gang komen. Hè? Want de eerste 10 ronden dacht ik wel van, oh, dit wordt helemaal niks. Start was leuk. En daarna was het, ja, het was wel een beetje saaiig. Maar daarna begon met het tactische spel, begon het toch wel los te komen. Dat vond ik wel leuk.
Dit is eigenlijk een beetje wat we gewend zijn uit de jaren, wat is het, 2017, 2018. Toen zag je toch vooral heel veel tactische races die nou ja, strategisch werden beslist met pitstops. In grote getalen met veel teams. En dat zag je toch een beetje, dat zag je vandaag toch. Daar hing alles op vast. En het is inderdaad wat Alexander zegt. Die eerste paar rondes was toch de vraag, wordt dit een hele saaie race? Of kunnen we nog wat gaan verwachten? Ik hield mijn hart ook vast. Maar ja, het was een hele grote verrassing dat we eigenlijk, zou je kunnen zeggen, drie verschillende pitstopstrategieën, dat we daarmee werden beloond. En dat gewoon er heel veel onzekerheid was hoe het zou gaan uitpakken. Dus ja, het was gewoon genieten. Inderdaad, niet vanaf ronde 1, maar wel vanaf ronde 10.
Ja.
Ja. Nou ja, laten we maar beginnen met de winnaar van de race. Heel eerlijk, ik had hem niet getipt als kans hebben voor dit weekend naar Zandvoort. Charles Leclerc natuurlijk, die won hem.
Ja.
Voor al die Italiaanse fans. Heel mooi feestje, maar ik had hem echt niet verwacht.
Ja, vorige week heb ik nog gezegd dat ik had verwacht dat Sainz hem zal gaan winnen. Want die had wat te bewijzen aan de tifosi. Het is Leclerc geworden. Desalniettemin, ja, ik weet niet. Ik had wel een gevoel bij Ferrari. Ik denk, die moeten inmiddels wel een beetje. Hè. Ze hebben het seizoen best wel goed sterk begonnen, vooral Sainz. En nu, laatste races, liepen ze steeds verder weg, verder achter. Dus ze moesten wel een keer wat laten zien. En als het ergens kan laten zien, ja, dan toch thuis in Monza.
Ik moet zeggen, ik had verwacht dat Sainz het ging doen vandaag. Ook toen die race bezig was en de strategieën de race bepaalden. Het was juist omdat Sainz langer buiten bleef, doorbleef rijden. Omdat hij ook gewoon simpelweg zei van, ja, alles leuk en aardig, maar jullie komen gewoon met z'n allen veel te vroeg binnen. Ja. We moeten gewoon langer door blijven rijden. Toen dacht ik, hey, ik denk toch ook echt dat hij gelijk heeft. Iedereen gaat mee omdat de eerste coureur naar binnen gaat en de rest volgt gewoon om die undercut voor te blijven. En ik dacht van, ik denk dat Sainz een hele slimme set heeft. En ik was dus heel verrast dat Sainz uiteindelijk door zijn banden heen was, maar Leclerc niet. Tenminste, ja, Hij was er doorheen, maar het was alsof ze een tweede leven kregen. En hij kon er gewoon maar op door blijven rijden. En dat vond ik zeer verrassend. Ik moet zeggen, ik hield ook daar mijn hart vast. Want ik denk, ja, het zou toch niet gebeuren dat hij in een van die laatste ronden alsnog een klap, nou ja, dat hij een klapband krijgt en met wat voor snelheid de parabolica doorvliegt. Ja. Ik zeg maar wat, maar ik denk, ja, ik hou met elk scenario, hou ik rekening. Maar ongelooflijk. Hoeveel ronden was het wel niet?
Ja, want hij deed dus een eenstopper uiteindelijk. En die laatste stint was eigenlijk best wel heel erg lang.
Ja. Het was ontiegelijk lang. Maar ook wat ik dus het allermooiste vond, was gewoon die tifosi die volgens mij met 7 ronden nog te gaan, hadden niet nog meer, helemaal los hoorde gaan. Want ja, iedereen zag aankomen wat er ging gebeuren. Ja, dat is gewoon, dat was magisch gewoon. Dat is ongelooflijk. Ik moet zeggen, ik zat met kippenvel en toch vochtige oogjes zat ik op de bank toen Leclerc over de finish kwam. Want dit is gewoon niet het scenario wat je had verwacht. En ik zou eigenlijk zeggen, Ferrari was toch ook niet de partij geweest die eigenlijk deze race had moeten winnen.
Nee, ze hebben hem strategisch gepakt. En dat is mooi om te zien. Dat ze, we hebben ze vaak veroordeeld en afgekraakt om hun strategische beslissingen.
Zo, precies dat, maar, ja.
Maar ja, nu gewoon helemaal perfect. Gewoon goed. Ik denk wel dat het... Je had het net al heel even over Sainz. Dat die door zijn banden heen was en dat Leclerc door kon rijden. Maar is dat dan het verschil tussen vooraan rijden, geen turbulente lucht achter je hebben, geen warmte over je banden heen? Maakt dat dan het verschil? Of is dat het verschil tussen Sainz?
Ik denk wel dat het het verschil is. Maar ik vind het alsnog eigenlijk heel verrassend dat het zo is. Want Leclerc is natuurlijk ook niet vanaf het eerste moment aan die leiding komen te liggen. Dat is pas gebeurd toen de McLarens voor zijn neus zijn verdwenen.
En toen zij een tweede stop maakten.
Ja, en hij dat niet deed. Pas vanaf dat moment had hij geen vuile lucht meer. Maar het kan wel heel goed zijn dat juist daardoor hij zijn stint zo extreem kon verlengen. Maar wat ik ook heel opmerkelijk vind, toch nog even terugkomend op die Sainz die dus veel langer door bleef rijden. Daar zag je heel duidelijk dat Sainz bepaalde van hey, wij blijven buiten. Waar Leclerc zich heel sterk liet leiden door het team van nee, we gaan naar binnen. En ik ben toch heel blij, volgens mij heb ik daar helemaal geen boordradio ook over gehoord. Maar ik ben heel blij dat ze als team zeiden, en ja, daar moet Leclerc ook wel een beslissende factor in zijn geweest. Maar dat ze toen wel hebben bepaald van weet je wat, wij gaan dit toch echt gewoon proberen en we blijven buiten.
Maar het is niet een plan A geweest, volgens mij.
Dat lijkt mij ook niet.
Nee, ik ook niet.
Maar sowieso is dat... Het was natuurlijk een race met heel veel onzekerheden, want... Ja, doe maar, Jordi, je wou wat zeggen.
Ja, nee, de vertraging is een beetje storend, dat kan gebeuren. Hoe heet dat? Maar eigenlijk komt Leclerc natuurlijk ook in die positie daarvoor in, omdat het bij die McLarens natuurlijk weer niet heel denderend gaat aan het begin, dat die dus gewoon onderling met elkaar gaan lopen vechten.
Ja.
Daardoor kan je als Ferrari zijnde aanhaken en dus met zo'n tactische stop ook gewoon een gokje wagen. En dan kom je ineens in die positie om de overwinning te pakken.
Ja, maar Piastri, maken we gelijk wel eens het bruggetje. Want Piastri die reed wel weg natuurlijk van Leclerc en van Norris. Maar Norris kon niet dichterbij komen aan Leclerc. Leclerc die had meer pace dan Norris gisteren of in de race.
Ja.
En toch bleef Leclerc wel redelijk bij. Dus het gat van Piastri werd wel iets groter, maar niet zoveel groter dat het onoverbrugbaar zou worden. En ik had verwacht na de start, ik denk, nou, Piastri, die had het tempo er wel lekker in. Die rijdt wel weg. Maar ook Leclerc kon het wel redelijk bijhouden, niet helemaal. Het was geen geweldenaar, zeg maar, daarin.
Nee. Nou, maar maar eventjes te zeggen, we hebben het dan over nu die overwinning van Leclerc en Ferrari op een thuisrace, maar... En dat is natuurlijk fantastisch, zeker als het je thuisrace is. Maar moeten we het ook niet meer zien als een nederlaag van McLaren dan een overwinning van Ferrari? Heeft McLaren het niet gewoon weggegooid eigenlijk? Want wat ik net ook al zei, als Piastri en Norris aan het begin niet zo aan het bakkeleien waren geweest met elkaar, dan had Leclerc in principe ook gewoon nooit gewonnen. Dus is het niet meer een verlies van McLaren in dit geval?
Ik zeg, het is wel een verlies van McLaren, maar ik zou... Eigenlijk zeggen, de schuld daarbij ligt toch echt bij Norris. Ik moet zeggen, ik heb genoten van die actie van Piastri. Ik vind ook dat hij hè?
Was mooi.
Ja, maar ik vind ook dat hij die acties moet blijven maken. Het geeft aan dat Piastri ook gewoon lekker aan het vechten is. En dat hij meedoet. En je moet natuurlijk ook niet vergeten... dat hij ook gewoon strijdt voor zijn punten in het kampioenschap. Hij probeert uiteindelijk de plek van Leclerc over te nemen in het kampioenschap. En ja, je zou kunnen zeggen, ja, je valt dan Norris niet aan. Maar Norris moet dan vervolgens ook gewoon daarvoor blijven rijden, dat hij zich überhaupt niet laat aanvallen. Met daarbij... Hij kwam natuurlijk achter Leclerc te liggen, maar later in die race komt hij ervoor te liggen. En dan gooit hij het eigenlijk gewoon weg. En dat vind ik eigenlijk heel opmerkelijk en heel verrassend. Want als hij voor Leclerc was gebleven, zou je kunnen zeggen, heeft McLaren alsnog de mogelijkheid om bij wijze te switchen en te zeggen van, jullie liggen 1-2 in het kampioenschap, of in het kampioenschap, in de race. Maar met oog op het kampioenschap is het misschien verstandig om te gaan wisselen. Laten we dat toch gaan doen. Maar Piastri heeft met overmacht gereden, waar Norris eigenlijk deze hele race zeer teleurstellend was. Heel veel fouten heeft gemaakt. Noem alleen maar het banden opbranden. Gewoon hoe hard hij dat heeft gedaan. Ik vond dat heel verrassend. Want dat is juist iets waar wij Piastri op aankijken, dat hij dat te snel doet. En nu dus gewoon niet heeft gedaan. Ik vond het sneu voor Piastri dat hij deze race niet heeft gewonnen door gewoon een strategische set van Ferrari. Moet McLaren teamorders gaan uitroepen? Ik zeg nee. En helemaal niet.
Ja, want dat was het natuurlijk. We hadden het hele papaya rules werd er geroepen vanaf de pitmuur. Zac Brown zei, die legde dat later uit als, je mag vechten, maar je bent teamgenoten, dus hou het clean.
Er werd bijvoorbeeld ook geroepen van, ga wissel ze om op het podium. Dus laat Norris dan die tweede plek pakken. Maar dan gaat het over 2 punten, denk ik, niet doen. Want daarmee straf je eigenlijk Piastri. En zeg je eigenlijk tegen Piastri van, je hoeft niet meer aan te vallen. Lijkt mij geen verstandige set.
Nou ja, het waren 3 punten geweest natuurlijk. Hè? Verschil tussen 15 punten. En 18.
Ja.
Maar uiteindelijk, dat is het hele ding natuurlijk, nu. Het hadden wel weer 3 punten extra kunnen zijn. Dit kan hier natuurlijk aan het einde van het seizoen kan hier dit tekort komen. En is het dan niet verstandig van McLaren om gewoon nu te zeggen, ja, ik weet het, we hebben liever geen eerste en tweede coureur, want dat is hetgene wat ze nu de hele tijd zeggen. Maar moeten ze niet gewoon zeggen, ja, Norris staat bovenaan in het kampioenschap, dus we moeten er alles aan doen dat hij zoveel mogelijk punten scoort. Want hè, dat gat in het rijderskampioenschap, dat wordt nu wel kleiner, maar had meer kunnen zijn.
Dat zou sowieso meer kunnen zijn.
Maar ik kijk dan naar Hongarije. Dat gewoon bij Hongarije hadden ze dat anders moeten doen. Maar als ik kijk naar
absoluut.
Als ik kijk naar deze race en hoe oppermachtig Piastri is tegenover een falende Norris, denk ik, nou ja, hier absoluut niet.
Nee, er zit ook weer wat in. Ja.
Nee, maar ze hadden het niet moeten doen. Want op het moment dat je dat gaat doen, dan maak je dus een talentvol coureur die nog aan het begin van zijn carrière staat, die maak je mentaal gezien, denk ik, kapot. En ik denk dat hij daarmee, als jij nu al weet, ik zit bij een topteam, ik heb het in me om wereldkampioen te worden, want ik denk wel dat Piastri dat over een paar jaar helemaal in zich heeft. Daar heeft hij talent genoeg voor.
Ja.
En je wordt nu al kampioenschapsdood gemaakt, laten we het gewoon even zo noemen. Ja, ik weet niet of zijn motivatie, of hem dat zijn carrière dat ten goede komt.
Hey, ook even iets heel geks gezegd, hè. Kijk, we zitten te kijken naar het gevecht om de titel met een Verstappen 303 punten en een Norris 241 punten. Maar het gat is natuurlijk wel ook heel wat kleiner tussen een Norris met zijn 241 punten en een Piastri met 197 punten.
Ja.
Om het zo te zeggen, Piastri zou bij wijze van ook gewoon Norris nog kunnen verslaan, hè, in het kampioenschap.
Zeker.
Het is net gezegd dat Norris als grote winnaar eruit komt. Dat zou Piastri ook gewoon kunnen zijn.
En ook nog Leclerc, als je kijkt, die staat 20 punten voor op.
Ja, maar ik bedoel meer binnen McLaren. Als je kijkt hoe wisselvallig Norris is, eigenlijk gewoon het hele seizoen al. Kijk, hij heeft hele mooie dingen laten zien. Maar ook zoals zo'n race in of op Monza. Ja, die had hij gewoon echt absoluut gewoon moeten winnen. Dit was het moment om een gat te slaan met Verstappen. En hij laat het na. Hij doet het gewoon simpelweg niet. In plaats daarvan rijdt hij zich eigenlijk kapot. Pakt hij nog een derde plek en daarmee een podiumpositie. Maar juist een race waarin Verstappen het niet kan doen. En dus gewoon eigenlijk achter de drie teams komt te liggen. Daar had je er echt gewoon moeten staan.
Ja, eens.
Ja. Nou ja, je noemde Verstappen al eventjes. Die had ook echt weer een weekend die hij snel zou willen vergeten. Bij de Red Bulls overigens. Want die situatie begint nu gewoon best wel pijnlijk te worden. Updates die niet werken, teruggaan naar oudere specs. Het wil niet vlotten bij Red Bull. Perez rijdt in mijn ogen een kleurloze race. Kwalificeert 8e, eindigt 8e. Verstappen die kwalificeert zevende, komt niet verder dan plek 6. Hij was ontzettend negatief na de race bij de interviews. Hij kwam bochten niet door, moest terug naar een lagere motorstand omdat ze problemen hadden. Eigenlijk, om het maar heel erg bot te zeggen, alles was kut dit weekend. Ik stel deze vraag al een paar podcasts, maar komt dit nog goed? Want ik heb het idee dat dit een beetje drijfzand is.
Ja, ik wil dan als eerste toch even weer naar het puntje Perez. Want jij zegt, hij rijdt een kleurrijke of een kleurloze race. Ik vind het eigenlijk dat het meer een kleurrijke race is geweest. Want als je juist de prestaties van Perez bekijkt over dit hele seizoen bekeken, is hij helemaal nergens en zit hij vooral een beetje meer in de achterhoede te koekeloeren. Verstappen komt nu niet mee. In plaats van dat hij bewijs van op de koppositie rijdt, komt hij dus nu terecht op de positie 6-7. Ik reken dat dan ook door naar Perez en denk van ja, Perez zit met geluk 1-2 puntjes te sprokkelen. Dus ik verwacht eigenlijk dat hij nu ergens op plek 18 zou rondrijden. Maar dat is niet het geval. Hij zit gewoon vlak achter Verstappen. In dat opzicht vind ik verrassend. Ja. En natuurlijk zou je beter verwachten van een tweede coureur bij Red Bull. Maar alsnog het hele seizoen bekeken. We zagen eigenlijk aan het begin van het weekend al, dit wordt een heel moeilijk weekend voor Red Bull. Dus in de kwalificatie stond ik ervan versteld dat Perez er gewoon bij zat in Q3. En vind ik het gewoon verrassend dat hij alsnog is geëindigd waar hij is geëindigd deze race.
Is dit anders een hoogtepunt van het seizoen?
Nou, voor Perez misschien wel.
Ja, om heel erg cru te zeggen. Een P8 in Monza, dat je hoogtepunt van het seizoen is. Ja. Met het halve seizoen toch de snelste auto nog. Hè? Ja. Laten we eerlijk wezen.
Ja, maar je stelt even, natuurlijk ook de... Ja, Alex, zeg maar.
Even naar die auto van Red Bull. Hè. We hebben het over updates die niet werken. Dat we specs teruggaan. Kan het zijn... Adrian Newey heeft natuurlijk naar deze auto gekeken. Die heeft ook naar de auto van Mercedes gekregen. Hè, zonder sidepods. Mercedes kreeg die auto niet aan de praat. Bij tijd en wijle was hij bloedsnel. En dan ineens deed hij weer helemaal niks. Kan het zijn dat het gewoon een ding is van dit ontwerp van de auto? Dat ook Red Bull het niet aan de praat krijgt. Dat het in de simulatoren allemaal sneller lijkt. Omdat het op de baan toch te wispelturig is dat je het gewoon niet voor elkaar krijgt. Kan het in dat ontwerp zitten? Ja, het zal in het ontwerp zitten, maar met...
Precies, ja, dat zal het zijn. Want ze zeggen ook, hè, ze denken wel oplossingen te weten. Alleen verwachten dat ook niet meer dit jaar in de auto te kunnen krijgen. Of in ieder geval een groot deel ervan niet. Dus dan lijkt het mij ook dat het ook wel echt een ontwerpdingetje is.
Ja.
Maar lijkt het mij sterk. Want als je kijkt naar begin dit seizoen... en je kijkt naar de stuurbewegingen van Verstappen, wat hij toen maakte. Toen was hij oppermachtig en reed hij heel soepel door de bochten. En als je destijds zoveel balans in de auto hebt, en nu heb je dat gewoon totaal niet meer. Dan kan ik mij niet voorstellen dat het aan het ontwerp van die auto ligt. Wel gewoon aan de doorontwikkeling van de auto dit seizoen.
Precies, ja.
Maar niet aan de auto op zich. Niet aan het, om het zo te noemen, dan Mercedes-ontwerp, zoals jij het eigenlijk aanhaalt. Nee.
De basis werkt wel, zeg maar. Want dat hebben we inderdaad dit begin jaar ook gezien.
Maar wat is er dan mis met die auto? Waarom werkt het dan nu niet meer? Je kan wel een update erop zetten, maar als je dat dan toch weer terughaalt, dan zou je toch weer dezelfde auto moeten hebben die wel werkt.
Ja, maar dan moet je dus helemaal teruggaan naar... Dan moet je teruggaan naar de Bahrein-afstelling. Maar wie zegt dat die Bahrein-afstelling nog steeds... dat die Bahrein-auto nog steeds goed is. En dat je daar met die wagen nog steeds mee kan komen... is ook maar de vraag. Hè? Want we zijn inmiddels heel wat races later in het seizoen.
Ja, daarom, maar McLaren heeft natuurlijk een monster-update gehad. En ik betwijfel of het gat wat je naar McLaren had aan het begin van het jaar... dat voldoende is om met die Bahrein-auto... weg te komen nu, ten opzichte van de McLaren van nu. Betwijfel ik.
Ja, maar als je dan wel een auto hebt die je kan vertrouwen, van je weet, ik ga, als ik instuur, dat hij ook stuurt. Of als ik rem, dat hij ook remt. Of dat het gewoon een betrouwbare auto is met een betrouwbare afstelling. Dat is minder erg, denk ik, dan deze frustratie die je nu hebt. Ja,
dan is dat wel een verstandigere keuze om misschien weer op te pakken, maar ja, ik denk dat dat misschien dat zal vast besproken worden ook. Want ja, dat is natuurlijk een tijdelijke oplossing. Maar je moet wel naar uiteindelijk, ondanks dat het design dus wel klopt van de auto, moet je wel daar toch nog eens kritisch naar kijken. Want als je er dus updates op gaat plakken, blijkt dus het niet meer te werken. En dan kan ik. Ik zit er een beetje dubbel in. Zo van, ik heb niet het idee dat al die updates allemaal fout zijn. Want ik heb daar zal Nui toch ook nog wel een hand in hebben gehad. Want die updates die komen ook niet. We hebben nu de data en over 3 races zit die update erop. Weet je wel, daar ben je ook langer mee bezig.
Ja.
Dus,
de grap is dat Red Bull het natuurlijk zelf ook niet weet. Want anders hadden ze het wel aangepast en opgelost. Dus het blijft
gewoon zoeken. Je zit natuurlijk een beetje budget. Ze kunnen niet onbeperkt doorontwikkelen. Dat is ook nog een probleem.
Nou ja, dat is inderdaad ook, het probleem. Maar wat je ook niet moet vergeten. Dit probleem is er al heel lang. Hè? Want als je nagaat dat Verstappen destijds nog heeft getest op Imola met een oudere auto. Om dingen te voelen en te kijken. Ik zat even heel wat te denken. Was dat nog voor de race op Imola of was dat erna? Volgens mij was dat dus toch zelfs voor nog.
Volgens mij was dat ervoor nog inderdaad. Het was al vrij vroeg in het seizoen.
Ja. En toen waren er al problemen. Hè? Toen zaten ze al te zoeken met hoe zit dit, hoe zit dat? Waar kunnen wij aanpassingen doen? Dus het is niet dat dit uit de lucht komt vallen. Dit is eigenlijk een probleem van hele lange adem, wat zich gewoon een steeds groter wordend probleem, wat zich gewoon steeds meer en meer en meer openbaart. En waarvan je eigenlijk ook al wel kan concluderen, dit is iets waarmee ze het seizoen gaan en moeten afmaken. Want ook stel je voor, ze hebben nu tijdens deze race op Monza, hebben zij uiteindelijk gevonden wat het probleem is. Dan ga je eerst nieuwe onderdelen ontwerpen. Want ja, je zit nou eenmaal aan een nieuw ontwerp om het te verbeteren. Maar tegen die tijd dat je het uiteindelijk onder de auto hebt zitten, als het überhaupt allemaal nog past binnen de budget cap. Dan zit je al aan het eind van het seizoen.
Ja,
daarom. Ja.
Ja, want wat constructeurstechnisch.
Er zijn nog flink wat koppen gebroken worden daarover. Want wat je zegt, qua constructeurs ook, wordt ook pittig.
Want Arie, even, jij bent onze Wikipedia natuurlijk. Wanneer was er voor het laatst dat de constructeurs met nog 8 races te gaan binnen 39 punten van elkaar zitten?
Ja, dat durf ik ook niet te
zeggen. 3 teams? Ja, want je hebt Ferrari, je hebt McLaren. En je hebt Red Bull die op dit moment gewoon binnen 39 punten van elkaar zitten. Voor de constructeurs.
3 teams. Ik zit even heel snel te zoeken in mijn hoofd. Ik denk dan 2018. Maar dat was het vooral het gevecht tussen Mercedes en Ferrari. Dan kom je dan heel snel nog verder terug. 3 teams, dat durf ik echt zo snel niet eens meer te zeggen.
Nee, ik denk 2007, 2008... McLaren, Renault en Ferrari? Ja.
Nee, in 2007 deed Renault eigenlijk al niet meer mee. Dat was na 2006 wel klaar. Voor 2007 was meer sprokkelen. Dus om de titel in 2007, dat was McLaren en Ferrari.
Ja, ik
in
denk
2008
dat
was dat McLaren, Ferrari. In 2008 waren er 3, want toen deed BMW nog mee om de titel. Maar die hebben
houden op 2008 dan. Moet je nagaan.
Ja, laten we dat er maar doen. Ja.
Serieus, het is alle hoop toch op 2009 gezet. Alleen hebben ze dat seizoen nooit gehaald.
Nee, precies.
Maar ja, over dan zijn we dus 16 jaar verder.
Ja, maar over 2009 gesproken. Dat is wel waar Red Bull eigenlijk naar moet gaan kijken. Want dat seizoen was er 1 auto oppermachtig aan het begin van het seizoen. Dat was de Brawn, waar Jenson Button mee reed. Maar die bleek al heel snel niet meer zo snel en doorontwikkeld als de rest. Tenminste, zij konden het proces niet volgen. Toen kwam er een ander team in Red Bull. Kwam als een duveltje uit een doosje naar voren. En deed een greep voor de titel. Maar kon het net niet halen. Omdat Jenson Button genoeg punten had gesprokkeld in het tweede deel van het seizoen. En dat is eigenlijk precies wat Red Bull nu moet doen. Niet te veel punten morsen. Maar heb je een race zoals nu op Monza, en gaat dit het zijn dat er eigenlijk 3 teams voor je rijden, ja, dan is het heel snel klaar. Dan
wordt het echt heel moeilijk, hoor.
Nou ja, dan als het op dit tempo doorgaat, Norris zal echt niet elke race zoveel punten gaan morsen. Want hij had een giga kunnen inlopen op Verstappen.
Ja.
Maar ja, als het op deze manier doorgaat, dan zitten we met nog 4 races te gaan. Al dan niet nog 6 races te gaan, is het beslist voor Verstappen. En dan zit hij tegen een achterstand aan te kijken die hij dan heel moeilijk nog kan inlopen.
Ja, want nu is het verschil 62 punten.
Ja.
Ja.
Tussen Norris en Verstappen. Dus het kan heel snel gaan nu.
En op zich is Absoluut. Er de ruimte. Hè? Verstappen kan nog steeds. Want alsnog denk je... Hè, om het zo neer te zeggen. Kijk, Verstappen rijdt nu een heel stuk verder naar achteren. Wordt slechts 6e. Maar juist omdat Norris het niet doet... is het puntenverlies niet heel veel groter dan wanneer het een 1-2 was geweest. Zeg maar Norris 1 en Verstappen 2. Dus eigenlijk kan Verstappen soort van handen wrijvend naar de race hebben gezeten van... wat fijn dat Norris zoveel punten heeft gemorst en gewoon niet die overwinning heeft gepakt.
Dat is het enige goede van dit weekend geweest voor Verstappen. Absoluut.
Ja. Het falen van Norris.
Letterlijk. Ja.
Ja.
Absoluut.
Is Norris dan de Latifi van de week, Jordi?
Nou, ik denk dat we ook wel een andere gegadigde hebben voor de Latifi van de week. Dus laten we daar maar eens naartoe gaan.
Latifi van de week. Ho!
Ja, dat kost geld. Duidelijk.
En in de Latifi van de week bespreken wij het team, de coureur, de instantie waarvan we denken... jeetje, wat een pannenkoek. Dit kan echt niet. Ik wil hem toch wel even zelf opgooien. We hebben natuurlijk sinds een aantal jaren die regel dat als je 12 licentiepunten hebt, dat jij een race lang of een race langs de zijlijn mag gaan zitten. En tot dusver hebben we nooit iemand gehad die die 12 heeft gehaald. Hè. Na een jaar dan verlopen die punten. Stel jij haalt op 12 maart 2023 die punten, dan op 12 maart 2024 punten zijn die punten weer van jouw licentie af. Dus dat is tot nu toe bij heel veel coureurs hebben we wel eens gezegd... oh, het wordt nu wel spannend. Maar eigenlijk werd het nooit heel spannend. Tot nu.
Ja, tot
de eerste slachtoffer is er. Kevin Magnussen.
Ja.
Die mag thuis blijven. Die hoeft niet naar Azerbeidzjan toe. Scheelt weer wat vlieguurtjes. Jammer voor de Air Miles, maar...
Zelf gecreëerd. Ja.
Zelf gecreëerd, ja. Absoluut.
Maar het is bijzonder hè, dat hij de eerste coureur is... Wie het overkomt, of tenminste wie het er zelf naar gemaakt heeft... eigenlijk moet je het wel op die manier ook interpreteren. Precies. Maar het is in 2014 ingevoerd. Dus het is gewoon een regel die inmiddels 10 jaar oud is. En er zijn meerdere coureurs geweest die wel in de buurt zijn gekomen. Maar gewoon dat Magnussen uiteindelijk dan de eerste coureur is... die uiteindelijk vanaf de zijkant moet toekijken, vind ik heel verrassend.
Ja, want we hebben eerder dit seizoen hebben we natuurlijk... volgens mij was dat in Miami... Was hij daar niet botsautootje aan het spelen? Dat hij echt de ene naar de andere penalty ook pakte? Ja, maar 6 races. Punten in 1 weekend?
Ja.
Het zat er natuurlijk al heel lang aan te komen. En hij moest al op... hij reed al op eieren, zeg maar. Maar nu is het kloor. En kan hij thuis blijven.
Nou ja, en
ik
dat
hoor
is
ook
natuurlijk
al wel... geluiden. Hè? Christian Albers hoor ik dan zeggen. Die zegt, ik vind het allemaal onzin. Maar... persoonlijk heb ik wel zoiets van, dit lijkt me ook een prima regel zo.
Nou ja, ik zit eigenlijk te denken van, is die regel niet te slap? Als na 10 jaar, uiteindelijk de eerste coureur, of voor het eerst een coureur wordt gestraft door een race vanaf de zijlijn toe te kijken. Want als we kijken naar eerdere jaren, kijk, een Lance Stroll bijvoorbeeld is ook wel eens in de buurt geweest, maar kwam er dan uiteindelijk niet. Dat ik eigenlijk denk van, is die regel dan niet te slap? Is die grens gewoon niet te groot om 12 punten te pakken over over een heel jaar gezien? Want ik vind het echt wel heel verrassend. Want die regel is ingevoerd naar Grosjean, die er een rommeltje van maakte. Echt een puinhoop van maakte in 2013 in België.
Ja.
Toen is het vervolgens, aan de hand daarvan is het uiteindelijk ingevoerd. Maar ja, Grosjean is zelf inmiddels alweer jaren uit de sport verdwenen. Is nooit echt in aanmerking gekomen om überhaupt zo'n raceban te krijgen.
Nou, ik kan je zeggen, in Amerika doet hij wel goed mee, hoor, daarvoor. ik heb laatst ook dingen zien doen. Nee, hij is niet verleerd, nee.
Nee, maar ik denk dan, ja, aan de ene kant moet je überhaupt coureurs op deze manier straffen. Als je bijvoorbeeld ook kijkt nu naar de incidenten van Magnussen, is het wel volledig terecht om dan een coureur naar zoveel races aan de kant te gaan zetten? Ja, ik blijf er een beetje met een dubbel gevoel naar kijken. Maar wat ik wel vind, hartstikke leuk voor Oliver Bearman dat hij volgende race... Ja. mag instappen en zijn rondjes mag rijden om alvast kennis te maken met de Haas.
Ja.
Ja, tenminste, ik ga er ook wel vanuit dat hij gaat rijden. Hij is
nog niet aangekondigd, maar het is wel de logische Precies. vervanger.
Dat denk ik ook. Dus ik vind het ook heel leuk. Bearman had ook een goed F2-weekend trouwens, dus die kan ook met een goed gevoel richting Azerbeidzjan. Dus dat is mooi. Dan om het rijtje verder nog even af te maken van de race. Uiteindelijk natuurlijk best redelijke resultaten voor Sainz, Hamilton en Russell. En wat ik heel mooi vond, twee geweldige punten voor Williams met een P9 van Albon. Met daarbij natuurlijk ook een honorable mention, om het maar zo te noemen, voor Franco Colapinto. Die natuurlijk in is gestapt voor de restant van het seizoen als vervanger van Logan Sargeant. Nou, ik denk dat we allemaal vrede hebben met het vertrek van Logan Sargeant.
Leuk geprobeerd. Ik kan me er wel in vinden.
Ja, ik moest graven naar redenen, maar ik kan me er uiteindelijk wel in vinden. Nee. Ja,
het was toch wel een smaakmaker, natuurlijk... hè, die Logan Sargeant. iemand moet crashen.
Het was ook wel als je een saaie race had. Je kon gewoon de Sargeant opbellen en zeggen van... Hey, parkeer hem even, gooi hem in de rondte en parkeer hem in de barrière, in de muur.
Ja, maar alleen maar zijn laatste crash. Hè? Hoe hij hem vervolgens die hele auto compleet afschrijft op Zandvoort. Nou, respect. Het was wel een mooie manier.
Absoluut. Mooi afscheid.
Maar we hebben het er vorige week over gehad na Zandvoort. Toen noemden wij de namen Mick Schumacher en Liam Lawson. De naam Franco Colapinto is bij ons niet gevallen. En ik heb het zo vermoeden, bij heel veel van onze collega's niet. Want natuurlijk, het is een Williams junior. Maar ja, als Williams zijnde, je hebt Mercedes-motoren. Mick Schumacher was natuurlijk een hele logische keuze geweest. Liam Lawson heeft natuurlijk ook al gewoon zijn Formule 1 ervaring. Was ook wel best een keuze waar wat voor te zeggen viel.
Ja.
Maar ik vond dan James Fowles, die ook gewoon echt uitgebreid ook de pers te woord stond... nadat hij eerder misschien een beetje bot overkwam over Mick Schumacher... maar zei, ja, Mick is een groot talent... maar ik zie daar net niet dat sprankje spectaculair zeg maar bij. En Liam is natuurlijk gewoon niet van ons. Moet je contracten gaan regelen, is allemaal gedoe.
En vergeet daarbij niet, dat je een inkijkje geeft, hè? Je geeft helemaal een inkijkje bij hoe Williams het doet met een Mercedes-motor en de rest van die auto. Ja, voor die paar races, terwijl je alles al op vast liggen voor volgend seizoen, is dat misschien niet het slimste, niet het handigste. Ik vind het misschien niet het allermooiste wat er nu gebeurt, aan de ene kant gezien. Want als je uit het oogpunt redeneert van het is goed om nu pas of nu juist punten te pakken met het team, zoveel mogelijk punten nog binnen te harken, dan zet je een ervaren kracht erin. In dat opzicht is het verrassend dat je kiest voor Colapinto, maar het is wel mooi om iemand uit je eigen gelederen, iemand uit je juniorenprogramma door te schuiven en de kans te geven. Hoewel je gelijktijdig wel weet, ja, volgend jaar is er gewoon simpelweg geen plek en sta je gewoon aan de zijlijn toe te kijken. En daarbij durf ik eigenlijk wel te zeggen. Het moet heel gek lopen, maar het is ook niet een coureur die op de nominatie staat om bij wijze van in 2026 in te stappen.
Nee, want ik zag ergens gekscherend een clipje voorbij komen van de podcast van James Hinchcliffe, de IndyCar coureur, waarbij ze ook eventjes de cv's van Sargeant en Colapinto naast elkaar legden. En eigenlijk de enige verschillen die ze konden vinden was... Colapinto is niet Logan Sargeant. En hij heeft 3 podia in de Asian Le Mans series. Dat is een beetje wat er neerkwam.
Ja.
Dat is het enige wat Colapinto zeg maar voor heeft op Sargeant. Hij heeft niet een track record waar je u tegen zegt. Dus inderdaad, ik denk ook niet dat nu een P12 op Monza dat mensen gaat overtuigen. Ik denk niet dat we die verder nog terugzien naar dit seizoen.
Ja. Maar een track record zegt niet alles. Hè? Alleen maar zo te zeggen. Als je kijkt naar 2014 is Verstappen ook geen kampioen geworden in de Formule 3000. Hoe heette dat destijds? Gewoon Duits Formule 3. Hij eindigde ook niet eens als tweede, maar als derde in het kampioenschap. Ocon won dat jaar. Maar Verstappen was wel het grote talent. En wist een heleboel races te winnen en ontzettend veel indruk te maken. Ik bedoel daarmee eigenlijk te zeggen, ondanks dat je niet een heel goed track record hebt, moet je wel iets wat hebben laten zien. En het is inderdaad wel bij Franco Colapinto heb ik nog niet direct dat ik iets kan vinden en zeggen van, wauw, daarin blinkt hij echt uit en komt hij naar voren als een heel groot megatalent of gewoon talent, om
maar
het zo
goed
te zeggen.
Ja. Precies, het is een talentje, maar waar we natuurlijk ook niet moeten vergeten, en dat hebben we ook gezien met degene met bijna dezelfde naam in de IndyCar, er zit ook best wel wat geld achter. En dat zal natuurlijk ook helpen. Hè? In zo'n juniorenprogramma, hij kan natuurlijk Formule 2 rijden. Williams zal vast iets in hem zien, want anders nemen ze hem niet op in hun talentenpool. Maar geld helpt ook. En dat is in de hele racerij natuurlijk een ding. Maar we hebben het ook wel gezien bij Canapino, dus in de IndyCar. Kon hij wat? Jawel. Maar het was niet heel hoogstaand. En ik heb zo het vermoeden dat met Colapinto ook is. Prima, maar aan de onderkant, laten we het zo maar zeggen.
Ja. Maar ik moet zeggen, hij heeft mij wel verrast dit weekend. Hoe goed hij kan meekomen naar voren rijdt. Want je moet natuurlijk ook niet vergeten waar hij uiteindelijk gestart is. Hè? P18. En dan naar voren. Want P11 is hij zwaar in mijn hoofd geworden, toch?
Ik dacht zit P12.
Heel, heel hard na te denken.
Ik ga even dubbel checken voor je.
12 is hij geworden. Ja. Hij is 12e geworden, maar ik vind het totaal niet onverdienstelijk hoe hij heeft gereden. Ik hoor bijvoorbeeld Nederlanders dan al heel snel denken, ja, maar kijk naar een Nyck de Vries die instapte en toch gewoon meteen punten pakte met die Williams. Maar dat was een heel andere auto dan wat je dit jaar ziet qua Williams.
Ja.
Met daarbij de Vries had heel wat meer ervaring ook. Was heel wat meer Formule 1 auto's al gewend. En
dat is
was
waar,
gewoon een heel ander jaar.
Colapinto heeft al wel Formule 1 meters gemaakt in deze auto. Dus dat had hij dan wel weer voor op Nyck de Vries destijds. Dus zo moeten we het dan maar zien. Prima resultaat uiteindelijk, denk ik, voor hem. En ik ben benieuwd wat hij de rest van het seizoen laat zien. Hij heeft nog best wel pittige races natuurlijk. Ja, Singapore is natuurlijk geen makkie. Dus ik ben heel benieuwd. En ook Baku, want daar wil ik eigenlijk ook naartoe over 2 weken. Zal ook niet per se mega makkelijk voor hem zijn. Want daar staan de muren ook best wel dichtbij. Dus laten we het daar maar over hebben. Over 2 weken, Baku. Wat verwachten jullie? Wie gaat hem winnen?
Begin jij maar, Arie. Want ik ga nog heel even denken.
Ja, is goed. Ik denk eerlijk gezegd dat Mercedes er weer goed bij zal zitten.
Oké. Ja, interessant.
Maar ik heb nog geen 1, 2, 3 gehoord.
Oh, hij moest meteen een 1, 2, 3.
Ik moet nog steeds nadenken, hoor. Dus ik probeer het een beetje te rekken hier.
Nou ja, dan denk ik toch, ik zit even een beetje te dubben, zeg ik dan dat het een George Russell wordt of een Hamilton wordt. Maar ik denk toch dat ik mijn geld dan op een George Russell zet voor de overwinning. En dan zeg ik Piastri Verstappen.
Oké. Ja, Hamilton heeft natuurlijk ook gewoon... Die neemt liever de uitloopstrook in bocht 1.
Ja.
Dan dat hij wint. Dus misschien dat inderdaad... Dan is Russell een safer bet, absoluut. Terwijl Alexander nog even wacht, dan geef ik alvast wel mijn... nog even nadenkt, dan geef ik alvast wel mijn voorspelling. Ik denk dat Norris zich gaat revancheren. En dat die door heeft dat hij echt een tandje bij moet zetten om die wereldtitel te pakken. Dat hij zijn eigen teamgenoot voorblijft, die P2 wordt. En dat Lewis Hamilton derde wordt, denk ik.
Ah, ik ben eruit, jongens. Ik ben eruit.
Nou, zeg het maar.
Ik zeg Leclerc op 1. Die heeft de smaak te pakken.
Okay.
Snel circuit. We hebben gezien dat de Ferrari het ineens wel een beetje kan. Dus dat komt wel goed.
Oké.
Dan Norris. Want spannend. Laatste ronde binnen een seconde, denk ik. En dan als derde, yeah, denk ik dat wij daar George Russell gaan zien.
Kijk aan.
Interessant.
En dan vier, denk ik, Max. Het is niet anders.
Ja, ik denk ook 4, misschien zelfs 5.
Ja.
Ik denk dat hij de aansluiting wel kwijt is. We hebben ook gezien dat Monza moeite met de echt scherpe bochten. Hè, bocht 1, bocht 4, bocht 6 hebben we hem allemaal over horen praten.
Ja.
Zijn allemaal best wel rappe, snelle bochten. En daar hebben we ook op Baku toch best wel wat van. Ik denk dat het wel een lastig verhaal wordt. Dus als het niet eens P4 wordt, maar P5, dan zou me dat absoluut niet verbazen.
Nee. Dus we gaan het zien, denk ik.
Ja, ik heb er wel zin in. Tijden. Ja. Sowieso vind ik Baku altijd wel leuk.
Het wordt sowieso een spannende laatste paar races van het seizoen.
Absoluut. Het is afwachten. Absoluut.
Ja.
Ja.
Gooi hem de meneer Ari.
Nou, dan gaan we dat...
Je weet het niet.
Het stokpaardje. Heel eerlijk, de podcast zou niet compleet zijn als die er niet een keer in heeft gezeten.
Helemaal waar.
Dat is wel ook een ding. Heren, bedankt. We gaan over 2 weken uiteraard er weer over praten. Dan dus over Baku. Dat is over 2 weken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.